gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Op donderdag 17 september zal dominee C.P. de Boer van Werkendam spreken op uitnodiging van de mannenvereniging. En vrijdag 18 september om 8 uur is er in de bovenzaal de aanmeldingsavond voor de belijdeniscategorisatie. Namens de diaconie wordt u eraan herinnerd dat er op dinsdag 22 september het jaarlijkse boottochtje wordt gehouden voor de ouderen. U kunt zich hiervoor opgeven tot en met aanstaande dinsdag. En voor bijzonderheden wordt u verwezen naar het vorige kerkblad. De collecten voor deze dag. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde voor het kerkblad. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 105, het eerste en het derde vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren en vraagt naar de Heere en zijn sterkte. 1 en 3 van 105. Gemeente, wij gaan eerst luisteren naar Gods heilige wet. Daarna lezen wij uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 13, de versen 10 tot en met 25. 2 Koningen 13, vers 10 tot en met 25. En na de schriftlezing zingen wij het 14e vers van Psalm 68. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. 68, vers 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. In het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël te Samaria en regeerde 16 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, maar hij wandelde daarin. Overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht waarmede hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen en Jerobeam zat op zijn troon en Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide, doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zeide, het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij, neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. En hij sloeg driemaal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zeide, gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoemens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij ziet een bende zagen, zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael nu, de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joaas. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijns verbonds wil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf en zijn zoon Ben-Hadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joahas, nam de steden weder in uit de hand van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahas, zijn vader, met krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden aan Israël weder.
Thank you.
gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in het gedeelte uit 2 Koningen 13 dat we zojuist hebben horen lezen. En dan voor de prediking van vanmorgen de versen 14 tot en met 19. Ik zal u die verse nog een keer lezen. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid van welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. Hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren. Een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben. Dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Gemeente, wij gaan over de bediening van het woord des Heren allereerst de zegen van de Heren bidden. En dan zullen wij in onze gebeden ook voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden voor zuster Den Bok Bos, die in Amstelwijk ligt. De toestand van haar is eigenlijk onveranderd. In Dortwijk verblijven broeder Jeromijn, die vanuit Amstelwijk overgeplaatst is vanwege een ernstige ontsteking. Daar is ook zuster De Lange van Beest. Na een open hartoperatie in Dijkzicht is ze weer teruggekeerd naar Dortwijk. Ze gaat langzaamaan vooruit. In het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem is opgenomen na een ernstig ongeval aan boord van het schip broeder A. Cornet, Oranjestraat 39. Hij heeft daar een ongeluk gehad en hij is in het ziekenhuis opgenomen, maar hij krijgt veel morfine en is daardoor nauwelijks aanspreekbaar. Dan is ook dankzegging gevraagd door broeder John van Buren, die na een bezoek aan Noord-Korea veilig is teruggekeerd. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen tot u komen in dit ogenblik. Nu gij ons hier in de kerk brengt en nu gij ons opnieuw uw woord geeft. Het is weer zondag. Gij roept ons samen als gemeente in uw huis. En gij wilt daar zelf ook uw gemeente ontmoeten en tot ons spreken. Gij hebt een boodschap. Een boodschap die voor ons van groot belang is. Want dat geldt van alles wat u zegt. Heren, we mogen allemaal een verschillende situatie doormaken. Een verschillende weg hebben afgelegd. Verschillende omstandigheden in ons leven meemaken. Maar hoe verschillend we ook allemaal zijn, wat we wel gemeen hebben is dat we allemaal zondaars zijn. Daar is geen uitzondering. Er zitten hier geen zonderloze mensen. Ook in de kerk komen we als mensen met schuld en met ongerechtigheid. En daar weten wij geen raad op. Daar is van ons uit ook geen doen aan. Dat zal nooit veranderen. als het van ons zou moeten komen. Maar u hebt u geopenbaard, dat u een weg hebt geopend en een middelaar hebt gegeven, waardoor het wel veranderen kan. En waardoor die zonde kan worden vergeven. En waardoor dat zondige bestaan kan worden vernieuwd. Waardoor onze wil kan worden gebogen. En we gewillig gemaakt worden om u de Heere te vrezen. U hebt in uw woord geopenbaard wat zaligheid is. En u vertelt het ons, Heere, hoe dat werkt. Hoe u dat geeft. Wat dat ook uitwerkt, wat daarvan het gevolg is, hoe mensenlevens daardoor echt veranderen, hoe mensen die in het donker zaten in het licht worden geplaatst, hoe mensen die gevangen zaten in een uitzichtloze situatie perspectief krijgen, uitzicht, zelfs over de dood heen. Ach Heere, het is allemaal beschreven. Het staat allemaal in het heilige woord. En daaruit wilt u tot ons spreken. Ook deze morgen. Laten alle andere dingen eens een ogenblik van ons afvallen. Houdt u ze eens bij ons vandaan. Al die dingen waar we zo in de dagen van de week mee bezig zijn. En waar we mee vervuld zijn. En waar we zorg over hebben. En waar we niet uitkomen soms. Al die perikelen in ons eigen leven. Al die moeite die er kunnen zijn in ons gezinsleven. Al die moeite uit het kerkelijke leven. Heere, geef ons dat we met aandacht mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En laat onze aandacht daar helemaal op geconcentreerd mogen zijn. U weet wie wij zijn. U weet wat we meebrachten. U weet van zorgen en van problemen. En als we u bidden dat u ze eens een ogenblik op de achtergrond wil plaatsen, dan realiseren we ons tegelijkertijd dat ze er dan nog wel zijn. En dat geldt ook van degenen die in het ziekenhuis liggen, met name voor hen. En daarom past het ons om ook voor hen speciaal te bidden. Voor die zuster in Amstelwijk, die daar al enige tijd is, maar bij wie het nog maar niet verandert. Ach Heere, wees u haar genadig en goed. En wees u haar een toevlucht. Juist als ze zo depressief is. En laat zij het ervaren. Dat als mensen haar soms niet begrijpen. En als ze zichzelf soms ook niet begrijpt. Dat u het allemaal begrijpt. En dat u in heel die weg wilt meekomen en dat er bij u een toevlucht is. Laat zij, als ze zondags bij haar man is, mogen ondervinden dat u er dan bijzonder ook bij wilt zijn. Denk ook aan die patiënten die in Dordwijk zijn opgenomen. Die broeder die daarheen geplaatst is nadat hij in Amstelwijk was verzorgd, die nu in onzekere omstandigheden verkeert. Wees u hem genadig. Wend alles nog ten goede. En geef dat hij ook zijn toevlucht bij u mag hebben. Voor lichaam en ziel. Die zuster die een open hartoperatie ondergaan heeft. En die nu van het ene ziekenhuis naar het andere is overgebracht. Heere, wat heeft zij ook uw bijstand nodig. Nu het proces van herstel begonnen is, laat het voort mogen gaan. Laat ze van deze ingrijpende operatie mogen herstellen. En geef haar geduld om achter u aan te komen. En geef haar genade om haar weg op u de Heere te wentelen. En geef dat ook aan die broeder die een ongeval heeft ontvangen gehad en die in het ziekenhuis in Gorinchem moest worden opgenomen. En die vanwege het letsel dat hij opliep en vanwege de pijn nu onder, als het ware, een soort narcose gehouden wordt. Heren, hij weet in deze omstandigheden zelf niet wat er met hem gebeurt en waar hij is en hoe het is. Zijn familie ongetwijfeld wel. En ze hebben zorgen omtrent hem. Geef hen de toevlucht tot u te nemen. En als hij straks weer een beetje bij mag komen, laat hij dan ook zijn weg tot uw genadetroon mogen vinden. En wend u ook al dit onheil nog genadig af. Schenk hem uw nabijheid. Laten we u danken voor John van Buren die in Noord-Korea was. En zoals we weten, en wat zullen we er eigenlijk van weten, maar zoals de kranten ons vertellen, is dat geen gevaarlijk gebied, geen ongevaarlijk gebied. Er gebeurt van alles. Daar is ons leven niet veilig, maar u hebt hem bewaard. En u bracht hem thuis, veilig thuis. We danken u ervoor, voor uw beschermende hand. En wilt u hem verder nu ook nabij zijn. En als we dan toch dat volk, dat land genoemd hebben, dan bidden wij u maar terstond ook voor die christenen daar, die in omstandigheden leven, waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen vormen. O, wat missen zij veel wat wij hebben. En wat hebben wij veel wat zij missen. Geef dat wij de rijkdommen mogen schatten. En geef hun genade om met al die beperkingen die er voor hen zijn, toch aan u te mogen vasthouden. En laat er voor hen ook nog eens een keer een wending in hun lot mogen komen. En voor dat hele volk. Heren, wij bidden u om de voortgang van uw koninkrijk over de ganse aarde. Laat uw licht schijnen daar waar de duivel en de zonde het zo donker hebben gemaakt. En wilt ge uw grote naam nog groter maken. Ge zijt het waard, want ge zijt een genadig en een barmhartig God. Laat de wereld, laten de volkeren het weten, heren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 119e psalm. Psalm 119, vers 13, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En vers 22, ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten. 13 en 22 van 119. gemeente, na de prediking zullen we zingen Psalm 80, het 9e vers, keer weer, o God der legermachten, Psalm 80, vers 9. In onze tekst is sprake van twee personen. Twee mensen waarvan de een oud is en de ander nog betrekkelijk jong. De ene is niet alleen maar oud, maar is ook ziek. En hij gaat sterven. De ander heeft, dat weet hij niet, maar dat weten we nu het woord van God helemaal kennen. En ook weten wat de Heere verder in zijn woord over die ander gezegd heeft. Staat nog betrekkelijk aan het begin van het leven en heeft nog heel wat jaren voor zich. De ene is Elisa. We kennen hem natuurlijk wel. De opvolger van Elia, die met name bekend is geworden door de vele wonderen die hij deed. Was Elia meer de profeet die het woord sprak? Elisa was meer de profeet die het woord deed, die het liet zien in de wonderen die hij mocht verrichten, waartoe de Heere hem kracht gaf. En het bijzonderste wonder van Elisa beschreven is het wonder van de opwekking van een dode jongen. Maar alle andere dingen die hij deed zijn ook indrukwekkend en zijn ook evangelietekenen geweest. Nou, deze man heeft heel wat mogen doen, maar het is een tijd lang heel stil geweest rondom Elisa. Als we hem in de tekst voor vanmorgen weer ontmoeten, dan is het ongeveer 45 jaar nadat hij zijn laatste wonder gedaan heeft, zover wij dat in de Bijbel beschreven vinden. 45 jaar lang hebben we niets van Elisa gehoord. Was hij toen werkeloos? Deed hij toen helemaal niets? Dat kunnen we ons bij Elisa eigenlijk niet voorstellen. Hij leefde en werkte in een tijd waarin het volk de Baals diende. Massaal. Er waren wel uitzonderingen, zoals ook in de dagen van zijn voorganger. Maar dat waren inderdaad uitzonderingen. Maar het volk in zijn geheel diende de afgoden. En als ze de afgoden niet dienden, dan dienden ze de kalveren in Bethel. In dat heiligdom dat door die eerste Jerobeam gesticht was. En daar was de profeet Elisa het natuurlijk helemaal niet mee eens. Ik kan me niet indenken dat Elisa 45 jaar lang zijn mond gehouden heeft. En dat hij nooit meer een woord van waarschuwing heeft laten horen. Natuurlijk. De profeet heeft ook toen gewerkt. Als we hem weer tegenkomen, dan heet hij nog steeds de man Gods. Dat wijst op zijn ambt. Dat heeft hij niet afgelegd. Hij is niet een tijd lang ambteloos geweest. Zeker niet. Maar dat zal met Elisa wel net zijn als met de Heer Jezus. Van hem staat geschreven, Johannes heeft dat aan het eind van zijn evangelie geschreven, dat als hij alles wat Jezus gedaan had, had moeten beschrijven, en dan zegt hij het enigszins hyperbolisch, enigszins overdreven, dan zou de wereld de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Nou, zo ongeveer is het met Elisa natuurlijk ook geweest. Er is veel meer van hem te vertellen geweest, maar de Heere heeft dat voor ons verborgen gehouden. Dat hoefden we dus niet te weten. Maar 45 jaar later is hij nog steeds de man Gods. En nu gaat hij sterven. En dan is het natuurlijk altijd een belangrijke vraag, en die stellen wij ook wel eens, als iemand gaat sterven of als we van iemand horen die gaat sterven. Kan hij sterven? En we bedoelen, kan hij God ontmoeten? Nou, daar hoeven we bij Elisa niet over in te zitten, dacht u. Dat is wel in orde. Dat was al heel lang in orde. De verhouding tussen hem en zijn schepper was door genade hersteld. was het in uw leven ook maar hersteld. En dat zeg ik met name tegen degenen die nog onbekeerd zijn in ons midden. Was de verhouding tussen u en uw schepper maar in orde. En als dat dan niet zo is, maak er toch eens werk van. Maar Elisa kon sterven. En toch zeg ik vanmorgen gemeente, nee, Elisa kon niet sterven. Hij had wel vrede gevonden met God. En hij wist wel dat de verhoudingen hersteld waren en waar zijn schuld gebleven was. Maar hij kon niet sterven omdat zijn werk nog niet klaar was. Zijn werk nog niet klaar, nee. Moeten we eens even terug naar het eerste boek Koningen, in hoofdstuk 19. Dat is de geschiedenis waarin ons verteld wordt dat Elia op de berg Horeb is terechtgekomen. Dat hij daar zijn nood aan God geklaagd heeft, maar dat de Heer hem toch weer teruggestuurd heeft tot zijn taak in Israël. Hij wilde die taak neerleggen, helemaal mismoedig als hij was, maar de Heer zegt nee, je moet nog verder, Elia. En hij gaf hem toen met name drie opdrachten. De eerste opdracht was dat hij Hazael moest salven tot koning over Syrië. Dat hij Jehu moest salven tot koning over Israël. En dat hij Elisa moest salven tot profeet in zijn plaats. En dan staat er daarna, en het zal geschieden, zo zegt de Heere, dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal, en die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Elisa moet dus nog het wapen gebruiken. Om degene die aan het zwaard van Hazael ontkomen zijn, te doden. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Die taak ligt er nog. Onvervuld. Moet dat nou zo blijven? Trouwens, hoe zal het anders kunnen worden? Ziet u de mogelijkheid voor een man die op zijn ziekbed ligt? Een ziekbed dat zijn sterfbed gaat worden. Ziet u voor zo iemand nog een mogelijkheid om zijn taak af te maken en met name het zwaard te gebruiken en de vijanden om te brengen? Hoe kan hij dat ooit nog doen? God zal ervoor zorgen. En dan komen we bij die tweede persoon die we in deze geschiedenis tegenkomen. Koning Joas, een kleinzoon van Jehu. Pas aan de regering. En hij was een van de koningen van Israël. Er was trouwens geen enkele uitzondering daar die zich hield aan de inzettingen van de eerste Jerobeam. De kalverendienst. Wel God dienen, maar op een eigen gekozen manier. Zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Maar Joas, de koning van Israël op dit ogenblik, legde dat gebod van de Heere naast zich neer. Een vriend van Elisa is hij ongetwijfeld niet geweest. Van enig contact tussen hem en Elisa hebben we nergens gelezen. En nu heeft deze Joas gehoord dat Elisa waarschijnlijk gaat sterven. En dat heeft hem toch onrustig gemaakt. En hij heeft het besluit genomen, wonderlijk, om die oude profeet nog een keer op te zoeken. Wat moet hij daar dan doen? Ja, wat hij er doen moet. Misschien weet hij het zelf niet eens. Waarom gaat hij dan? Ten diepste omdat God het hem in zijn hart geeft. Het hart des konings, het hart van Joas, is in de hand des Heren. Hij neigt het tot al wat hij wil. En het is de wil van God dat Joas de profeet gaat opzoeken. Daarom is hij er. Dat is hij zichzelf niet bewust geweest, maar dat zij zo. Een mens doet ook wel eens meer dingen die hij zichzelf niet eens bewust is, maar waar toch Gods hand achter zit. En zo komt hij daar bij Elisa binnen. En als hij dat vertrek, dat zieke vertrek binnenkomt, dan is hij heel emotioneel. Dan loopt hij naar het bed van Elisa toe en dan valt hij als het ware bijna over Elisa heen en dan roept hij uit: mijn vader, wagen Israël zijn ze ruiter. En hij weent. Als je het voor je ziet, dan zie je de tranen van Joas op de borst van de zieke Elisa vallen. Wat is dat? Heeft hij dan zoveel met die profeet op, toch? Is hij dan zo aan Elisa verbonden? Heeft hij zoveel, ja, zoveel liefde toch voor die man dat hij het erg vindt dat hij gaat sterven? Nee, dat geloof ik niet. De uitspraak die hij doet, die uitroept: mijn vader, vader, wagen Israël zijn ze ruiteren, die verraadt eigenlijk wat anders. Want deze Joas mag dan weinig op hebben met de ware dienst des Heren, en hij mag dan een aanhanger van de kalverendienst zijn. Hij heeft intussen wel begrepen dat deze Elisa door zijn aanwezigheid in Israël eigenlijk een beschermer van Israël was. En nu gaat hij die beschermer kwijtraken. Die wagen Israëls met zijn ruiters. Elisa, die door simpelweg zijn aanwezigheid eigenlijk net zo goed is als een heel leger. Want deze man van God, deze godsman, kan voor de bescherming van het volk zorgen. Eigenlijk een stukje bijgeloof, dat je wel meer vindt. Misschien niet zo heel veel meer als vroeger. Maar als het onweer was, dan waren sommige mensen toch gerustgesteld als zij hoorden dat die en die toch ook in het dorp was. En dat was dan een heel bekend kind van God. En zolang hij er was, zou de Heer het onweer wel niet schade doen aanbrengen. Een soort bijgeloof. Zo was het hier met die Joas ook. En als hij zo over Elisa weent, dan moet u niet denken dat het hem aan zijn hart gaat dat hier nou een vaderlijke vriend gaat sterven, maar dat hij er straks helemaal alleen voor staat als de vijanden Israëls bestaan bedreigen. Hij is de beschermer kwijt. Maar afgedacht nog van hoe Joas over Elisa denkt en hoe zijn geestelijke instelling is, de Heere gaat Elisa gelegenheid geven om zijn werk af te maken. Want een kind van God kan niet sterven als zijn werk niet klaar is. Nee, toch? Als de Heer je een bepaalde opdracht gegeven heeft en als een mens dan altijd maar moet vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan blijft die vraag op zijn plaats totdat, en nou gebruik ik een Bijbelse uitdrukking, totdat we Gods raad hebben uitgediend. En pas als je klaar bent met je werk, dan kun je als kind van God inslapen. En als dat werk bestaat uit ziek zijn. Ja, dat kan. Als dat werk bestaat in lang op een ziekbed liggen en weinig of niks meer kunnen doen, dan moet je ook in die zin de weg helemaal gaan. Ja? Ziet u maar aan Job, de leider. Hoe wordt Job door de Heere genoemd? Mijn knecht Job. Als die lijdt, als die ziek is, als die verschrikkelijk ziek is, als hij het niet weet af en toe waar hij het zoeken moet, dan doet hij het werk des Heeren. Dan is hij Gods knecht. En dan moet je zo je lijdensweg eens gaan zien. En dan moet je zo de beproevingen eens gaan zien. Dan ligt er een geweldige troost in. We sterven niet voor onze tijd. We mogen ons werk afmaken. En als je midden in je werk weggeroepen wordt, dan zeggen we dat is te vroeg. Nee, de Heere zegt dat was op tijd. Toen was dat werk klaar. Toen was hij uitgediend. En als wij zeggen die moeder is veel te jong uit haar gezin weggehaald, dan zegt de Heere nee. Dat zie ik heel anders. Haar taak was klaar. Je kunt het niet altijd rijmen, nietwaar? Maar dat ligt aan ons. Dat ligt aan ons. Wij moeten leren kijken op Gods manier. Zo goed als dat we ook moeten leren klok kijken. Op Gods klok. En zodat, zoals we altijd moeten leren, Heere, uw wil is altoos wijs en goed. Goed, Elisa moet dat werk afmaken. En daar krijgt hij nu de gelegenheid voor. Juist door de komst van Joas. En Elisa ziet het ineens voor zich. Wat hij nu moet doen. Hij hoeft niet met die man te gaan praten. Hij hoeft niet tegen die man te zeggen. Wat bedoel je nou allemaal met wagen Israëls. En hij hoeft hem ook niet allerlei andere dingen te gaan zeggen. Nee, hij moet zijn werk afmaken. En dus geeft hij de koning een opdracht. Haal een pijl. En boog. Hij doet het. De koning gehoorzaamt de man Gods. Zonder tegenspreken. Hij doet het. En dan zegt Elisa, leg je hand aan de boog. Leg er een pijl op. Zo mag je verstaan. Dan nodigt Elisa hem uit om dichterbij te komen. Ga maar hier staan. En Elisa legt zijn oude, misschien wel bevende handen op de handen van de koning. En daarmee geeft hij aan wat u straks gaat doen. Dat doe ik in feite. Ik doe het door middel van u. Als u een pijl gaat afschieten, doe ik dat. En dan moet u het raam open doen in de richting van het oosten. Want daar in het oosten, in het Overjordaanse, daar hebben de Syriërs zoveel schade aangericht in het land van Israël. En daar hebben ze de mensen zoveel ellende berokkend. Daar zijn de vijanden. En dan krijgt de koning opdracht om in de oostelijke richting te schieten. Maar de profeet schoot die pijl, weet u nog? En dan roept Elisa in enthousiasme uit. Dat is een pijl van de verlossing des Heren. Een pijl van verlossing tegen de Syriërs. En hij mag de koning beloven. En u zult de Syriërs slaan. Je zult Syrië slaan, ja. In Afek. Wat heeft dat ermee te maken? Wel, daar in Afek, en dat moet u thuis op uw gemak maar eens nalezen. Daar in Afek was al eens eerder een geweldige slag geleverd tegen de Syriërs. In de tijd van koning Agab. 1 Koningen 20. Een van de minder bekende hoofdstukken in de Bijbel. Dan leest u het. Dat er een geweldige slag geleverd is in Afek door een klein leger van Israël tegen een overmachtige Syrische legermacht. En daar heeft Israël van Gods kant de overwinning gekregen. In Afek. Koning Joas zal het nog wel weten. uit zijn herinnering kan hij het nog wel ophalen. Dat is hem door zijn vader of door zijn grootvader nog wel verteld. Een van die geweldige momenten uit de historie van Israël. Slag bij Afek. Zoals het toen ging. Zo zal het weer gaan. Die herinnering aan Afek is door de Heere, door de profeet des Heere bedoeld om de belofte, gij zult de Syriërs slaan, die pijl is een pijl van verlossing, om die belofte te onderstrepen. En dan moet blijken of koning Joas dat woord van de Heere, die belofte, gelooft. Dat is het toch. Daar wacht de Heere toch op. Als het woord gepredikt wordt, dan wil hij toch zien wat het uitwerkt. Als vanmorgen, gemeente, het woord gepreekt wordt, dan is het de bedoeling dat dat wat uitwerkt. Als de beloften van het evangelie worden voorgesteld, dat er verzoening is in het bloed van Christus en dat de Heere en ieder die tot hem de toevlucht neemt niet zal uitwerpen. Als de belofte van het evangelie verkondigd wordt, dat in dat bloed van Christus genoegzaam kracht tot reiniging en tot vergeving is voor een ieder die er de toevlucht toeneemt, dan is het de bedoeling dat die belofte wordt geloofd. Dat het woord niet zomaar wordt aangehoord om daarna weer te worden vergeten, of misschien ergens in een hoekje van ons herinnering wordt opgeslagen, maar niet meer dan als een klein stukje kennis van een Bijbelse geschiedenis. Maar dan is het de bedoeling dat het woord met het geloof gemengd is. En als u tot nog toe altijd nog een kerkganger bent geweest, die kerkganger was en eigenlijk meer niet, dan hebt u nog nooit het doel van de kerkgang gezien. En ook zeker niet bereikt. Als we hier komen, en ik zeg niet dat u niet moet komen, maar als we hier komen alleen maar om een plekje warm te houden, en naar een preek te luisteren en verder niks, dan hebt u uw doel gemist. De Heere vraagt naar vrucht. Als hij in zijn liefdearbeid opnieuw mest op de boom legt, dan is dat met de bedoeling dat er uiteindelijk vrucht zal komen. En als die vrucht uitblijft, jaar in, jaar uit, weet u, dan gaat het gebeuren wat de Heere in die gelijkenis zei, dan zult ge hem namaals uithouden. O gemeente, onder het woord zitten is een geweldige verantwoordelijkheid. Onder het woord zitten is een groot voorrecht. Wat dacht u dat het geen voorrecht voor deze koning Joas was om de belofte te horen dat hij de Syriërs zou verslaan? Tuurlijk was dat een geweldig voorrecht, maar het legt op hem ook een geweldige verplichting. Gelooft hij dat woord nou? Gelooft hij het nou echt? Nou, dat gaat Elisa op de proef stellen door zijn tweede opdracht. Hij zegt tegen de koning: neem nou al die pijlen, die hele bundel. U hebt er net één afgeschoten, maar neem nou die hele bundel en sla ermee op de grond. Of, zoals je ook kan lezen, schiet die pijlen één voor één in de grond. Heeft dat nou voor zin? Nou, laten we het eens even houden met op die verklaring van met die pijlen op de grond slaan. Stel je voor dat koning Joas dat woord van Elisa van zo pas heeft aangehoord en dat zijn ziel geraakt is door die belofte. En dat die belofte, die pijl, die een pijl van de verlossing des Heren is, dat de Heren voor Israël zal ingrijpen. En dan mag hij bang zijn dat als Elisa wegvalt, dat dan de bescherming van Israël wegvalt. Nee, de Heer heeft in die woorden die Elisa zojuist gesproken heeft, de belofte gegeven. Ik ga niet weg. Die pijl is een verlossing, pijl van de verlossing des Heren. Stel dat koning Joas dat woord heeft aangenomen in het geloof en dat zijn ziel erdoor verwekt is tot dankbaarheid en verwondering over de goedheid van de Heere. Dan zou hij, je zou kunnen zeggen, opspringen van vreugde. Dan zou hij, om een ander beeld te gebruiken, die zieke Elisa omhelst hebben om te zeggen, o man Gods, wat een heerlijk woord spreekt u daar. En dan zou hij, als hij de opdracht van Elisa krijgt om die pijlen te nemen en ermee op de grond te slaan, op zijn knieën zijn gaan zitten en slaan, 4, 5, 6 keer. Ja toch? Zo'n reactie zou je dan verwachten van iemand die enthousiast geraakt is door het woord. Van iemand die in vuur en vlam gezet is door het woord. Van iemand wiens hart verlevendigd is door dat woord. Je zou toch verwachten dat hij in zijn dankbaarheid zo gehandeld zou hebben. Dat zou een bewijs geweest zijn dat hij echt was gaan geloven. En dat hij dat woord met dankbaarheid zou hebben aangenomen. En dat hij er dan op los zou zijn gegaan met zijn leger. De vijanden van zijn volk. De vijanden van de God van zijn volk bestrijden. Dan was hij op zijn plaats geweest, deze koning. Eindelijk. Eindelijk op zijn plaats. Maar hij is niet op zijn plaats. En hij heeft die belofte nou wel gehoord. Gij zult de Syriërs slaan. Is een pijl van de verlossing des Heren tegen de Syriërs. Ja, hij heeft het gehoord. Hij heeft het gehoord en meer niet. En toen moest hij die pijlen nemen en ermee op de grond slaan. En hij doet het, ja, hij doet het. Maar waarom hij het doet, weet hij ook niet. En hij begrijpt er helemaal niks van. Wat is dat nou voor een manier van doen? Dan moet hij als koning nou, als iemand die niet goed bij zijn hoofd is, met een bos pijlen op de grond gaan zitten slaan. Nou, hij doet het 1 keer, 2 keer, 3 keer. Dan houdt hij maar op met die onzin. Hij gelooft het dus niet. En daarom wordt Elisa boos. Zo staat het er toch. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem. Dan moet die zieke Elisa, die voor de poorten van de dood ligt, zich nog een keer boos maken over een ongelovige koning ook. En die koning moet het maar weten dat het man Gods boos is. En het laatste woord dat deze koning van de man Gods krijgt, van die man over wie die geweend heeft omdat hij sterven gaat, van die man die hij de wagen Israëls en zijn ruiters genoemd heeft, het laatste woord wat deze koning van Elisa krijgt, u had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan zou je de Syriërs helemaal verslagen hebben. Maar nou zul je ze maar 3 keer slaan. En dan blijven ze nog sterk. En dan blijft Israël er nog last van houden. En dan zullen ze terugkomen. En het is allemaal de schuld van uw ongeloof, koning. Dat is het laatste wat hij van de man Gods te horen krijgt. Dat hij door ongeloof er de oorzaak van is dat de Syriërs nog altijd Israëls vijanden blijven. En dat ze Israël nog altijd last zullen bezorgen. Net als toen dat volk Israël in de woestijn het verhaal, het relaas van de 10 verspieders geloofden. en het verhaal, het relaas van de twee verspieders verworpen. En dan zegt het woord, en zo is het gebeurd, dat ze in het land Kanaan niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. En zo is het nog voor kerkmensen in ieder geval. Dat als de Heere straks tegen hen zeggen moet, ga weg van mij. En zij niet kunnen ingaan in het hemelse Kanaan. Dat ze dan bij zichzelf de conclusie wel zullen moeten trekken. Het is vanwege mijn ongeloof. Ik kon wel zalig worden. Het werd me wel verkondigd. Het is me al zoveel keren voorgehouden. Ik heb het al van mijn kindse dagen geweten. En ik heb het nooit echt geloofd. Ik heb die God tegen wie ik gezondigd had nooit echt nodig gehad. Ik heb dat bloed van Christus dat in de prediking voorgesteld werd en dat als het ware in de gemeente drupte, nooit echt gezocht. Al wist ik dat dat het enige middel was om behouden te worden en dat er nergens anders vergeving en afwassing van mijn zonde te vinden zou zijn. Ik heb toch nooit de toevlucht tot die fontein van Jezus bloed genomen. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En dat is het erge in deze geschiedenis. En daar heeft de profeet zich over vertoornd. Een andere reactie die je in het woord van God vindt is deze. Toen Jezus bijna aan het eind van zijn leven de tocht maakte van Betanië naar Jeruzalem. En wie wel eens in Israël geweest is, die weet dat je dan de Olijfberg afdaalt. En dat je in die afdaling, net als je doorkomt bent, de bocht om bent, in één keer die stad daar voor je ziet liggen, wat lager. Toen Jezus op zijn ezeltje, omringd door zoveel mensen die Hosanna, Hosanna riepen, die stad zag liggen. Toen weende hij over haar. Toen brak hij in tranen uit. En hij zei, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. En gij hebt niet gewild. Hoe menigmaal heb ik het in Jeruzalem gezegd, komt herwaarts tot mij en wordt behouden. Maar gij hebt niet gewild. Er is niet zoveel verschil tussen de boosheid van Elisa en de tranen van de Heere Jezus. Nee, er is niet zoveel verschil, het is de reactie van iemand die het zo goed met je bedoeld had. En die moet constateren, hij wil het niet eens. En straks is diezelfde Heere Jezus, die wenende heiland, die op het ezeltje naar Jeruzalem reed, degene die als rechter op de troon zal zitten. En die je tot al die ongelovigen zal zeggen, ga weg van mij. En ze zien het aan zijn gezicht, dan geen tranen, maar de heilige toorn van het lam dat miskend is, dat overbodig geacht werd, waar geen plaats voor was. Gemeente, we zijn op heilige grond. De profeet zegt, neem uw pijlen en sla ermee. Hoe Hoeveel keer slaat u? Hoeveel keer? Gelooft u zijn heil en troostrijk woord? Gelooft u die boodschap van de pijl van de verlossing des Heren? Gelooft u die tijding dat er vergeving is in het bloed van Christus? Gelooft u dat de Heere de vijanden zal verdelgen en dat hij zijn volk zal verlossen? Gelooft u die tijding? Of bent u als Joas en zegt u eigenlijk, het zal wel. Het zal wel. En toen kon de profeet sterven. Toen was hij inderdaad ook klaar. Dat was het laatste wat hij moest doen. Zijn handen op de handen van de koning leggen. En zo als het ware een pijl schieten. En zo het wapen hanteren. En zo het zwaard hanteren. En de vijanden verslaan. Toen kon hij sterven. Nee, hij ging niet net als zijn voorganger naar de hemel. Op een vurige wagen. Opgenomen met lichaam en ziel in één keer in de heerlijkheid. Elisa niet. Hij had het meegemaakt. Had hij misschien gehoopt dat zijn einde ook zo zou zijn? Zo heerlijk? Heeft hij misschien gedacht? Ach, wat denkt de mens en wat hoopt de mens en wat verwacht de mens? Maar Elisa moet sterven zoals alle mensen sterven. Elisa moet oud worden en de krachten kwijtraken. En dan als een mens op bed liggen die verzorgd moet worden. Elisa moet de raad Gods uitdienen. En ik weet het niet, misschien nog wel veel lijden ook. En zo zijn er van Gods kinderen die zo'n weg van ontluistering moeten meemaken. Die vroeger sterk waren, fysiek, mentaal, maar die afbrokkelen, afgebroken worden, ontluisteren, amputaties krijgen, hun verstand kwijtraken. Dementeren, vegeteren en meer niet. Gods raad uitdienen, laten we het zomaar zeggen. Elisa moest het ook doen, door zo heen te gaan. Als het maar goed is tussen de Heere en je ziel. Als je het maar weten mag en bij tijden ook nog eens getuigen mag. Meer voor de nabestaanden dan voor jezelf. En zeker meer tot eer van de Heere dan voor jezelf. Want wordt er maar niks mee om het dan toch eens te mogen beleven en toch eens te mogen zeggen. Maar na de dood is het leven mij bereid. Gemeente, hoe liggen de dingen hier? Ik ga het niet hebben over alles wat u als gemeente doormaakt. Dat is mijn taak niet en daar ben ik ook niet voor gekomen. Maar ik ben gekomen om net als die Elisa het woord van God nog een keer te spreken. De boodschap van genade te verkondigen. En te vertellen dat er een pijl der verlossing des Heren is geschoten. En dat de Heren zoekt naar het verlorene. En dat hij het verlorene zoekt en vindt. En wat voor kerkgangers hebben we hier? Van die lauwe en slappe. Van die Joassen. Ja, dan zeker. Ja, dan zeker is het gebed op zijn plaats dat de Heere zijn geest wil zenden. Noordenwind, zuidenwind en dat hij de hof zullen doorwaaien. Dan zeker en altijd trouwens. En zeker in het kerkelijke leven en de sfeer van ons kerkelijke leven. En de situatie in ons kerkelijke leven allerwegen bijna. Is het van harte nodig om van harte te zeggen. en te zingen dat de Heere ons die geest zou willen geven. Die niet driemaal, en nou begrijpt u wel wat ik bedoel, die niet driemaal met de pijlen op de grond slaat, maar 5 of 6 keer. Amen. Gesproken door die oude, zieke, stervende profeet. Het laatste woord dat we van hem hebben. Gesproken tot die koning. Maar ach, wat een teleurstelling voor Elisa dat het zo ontvangen werd zoals Joas het deed. En wat een teleurstelling moet het voor u zijn als het woord dat u laat verkondigen door welke van uw knechten dan ook op zo'n Joas manier wordt ontvangen. En wat brengt dat bij u teweeg? We lezen in de Bijbel van uw toorn. We lezen in uw woord van de tranen van Jezus. Het werkt wat uit in u. U hebt er gevoelens bij. Hoe wij reageren op uw woord. We lezen ook van blijdschap bij God, over zondaren die zich bekeren, over mensen die niet als Joas reageren, maar die reageren op de manier zoals u dat verwacht, in geloof, in bekering, in vertrouwen op de waarachtigheid van uw woord. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn. Ook van de boodschap van vanmorgen, als u ons opnieuw voor de keus plaatst, als u ons opnieuw als het ware in de klem zet, wat werkt het dan uit? Hoe gaan we naar huis? Hoe slaan we met onze pijlen? Heere, genadige God, geef dat uw woord tot zegen mag zijn en dat de Heere Jezus, die de verlosser is, van wie de pijl der verlossing sprak, dat de Heere Jezus en zijn dierbaar bloed mag worden verheerlijkt door uw geest in vele leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 56ste psalm en daarvan het 5e vers, 56 vers 5. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.